In de rechtbank vertelde hij deze week hoe heftig het is om bedreigd te worden. Zijn grootste tegenstander in de Kamer, Geert Wilders, staat volgens de peilingen op ruim 30 zetels. En ondertussen staan de kranten bol van onheilstijdingen over Donald Trump, politieke chaos in Italië en smeltende poolkappen. Kortom, een goed moment voor Alexander Pechtold om een boek te presenteren over optimisme. U hoort hem zo. De staat gaat wel degelijk ook over relaties, vindt commentator Frank Bosman, die heel graag wil reageren op het voorstel van de commissie Wolfsen dat een kind 4 ouders moet kunnen hebben. En zorgverzekeraars zijn niet blij met dit soort reclamespotjes.
Bent u aanvullend verzekerd en heeft u uw brillenvergoeding nog niet gebruikt? Ga dan voor 31 december naar Specsavers.
Opticiens jagen zo de zorgkosten onnodig op, vinden de verzekeraars. Zilveren Kruis Achmea overweegt nu zelfs juridische stappen. Ik ga er zo over in gesprek met Remco Berkel. Hij is de directeur van Specsavers Nederland en hij vindt dat hij niks verkeerd doet. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Als u wilt reageren, bijvoorbeeld op het optimisme van Alexander Pechtold, dan kan dat via Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DIDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. De presentatie van het boek Optimist in de politiek is zojuist afgelopen. D66-leider Alexander Pechtold heeft het geschreven en is gelijk voor ons doorgelopen naar de studio in Den Haag, terwijl het presentatiefeest nog volop gaande is. Meneer Pechtold, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, we hadden al tegen het cynisme, hoop, de empathische samenleving, geloof, hoop en liefde. En we hebben nu van u optimisme daarbij gekregen. Ik heb het over de boeken van uw collega politieke leiders Buma, Segers, Klaver en Van der Staaij. Het zit allemaal een beetje in dezelfde hoek, hè?
Ja. Alleen, ik heb gekozen om niet tegen iets te schrijven, maar voor iets. Ik vond optimisme een geluid wat er meer gehoord mag worden.
Maar wat is de verklaring dat u allemaal een beetje in diezelfde hoek zit te zoeken?
Nou, dat weet ik niet. Dat zijn de titels. Het gaat er vervolgens om waar gaan die boeken over. En laat ik voor mijn eigen boek spreken. Overigens mijn tweede. Dus ik hoop dat de collega's ook nog even doorschrijven.
Volgens mij had Buma er ook. En Klaver had er ook. Alleen er waren er al meer met een tweede.
Kijk, nou, kijk eens. Dan doen we allemaal mee. Voor mij is het een combinatie van persoonlijk en politiek. Ik heb ervoor gewaakt om het niet tot een soort verkiezingsprogramma in de ik-vorm te maken. Maar vanuit mijn ervaringen in mijn politieke leven. Maar ook zelfs vanuit mijn opvoeding laat ik zien waarom sommige zaken voor mij belangrijk zijn en waarom ze voor mij een leidraad naar de toekomst bieden.
Ja. Bent u optimist van geboorte?
Nee, want dat denk ik niet. En mensen die dat uitstralen, dat wantrouw ik ook altijd een beetje. Maar het is wel een leven.
Heeft u iemand in gedachten?
Laten we je nou geen politiek bedrijven. Nee, maar ik lach geen dingen weg. Maar ik vind wel dat je...
Nu denk je weer aan iemand. Ja, gaat wel door.
Je kan iedere dag inspiratie halen. Kan je genieten van dingen. En ik heb gemerkt, dat was ook nog niet toen ik zo piepjong was, dat wel een levenshouding is. En ik zeg wel eens voor de grap, D66'ers zijn nou eenmaal geen mensen die 's morgens wakker worden met het idee, waar ga ik me vandaag aan ergeren.
Nee, precies. Dus in die zin is het wel een beetje een natuurlijke houding. Want ik vroeg me af, kan je het worden, optimist? Of moet je het een beetje hebben van huis uit? Je hebt gewoon mensen die zijn van huis uit pessimistisch, hè?
Ja, dat is gewoon, zie je alles als het glas half vol of half leeg. Maar kijk, laat ik het dan iets politieker maken. Ik kan me goed voorstellen dat mensen zich zorgen maken over de nabije toekomst. Zekerheden, wat we vroeger misschien een beetje ervoeren als de Nederlandse belofte, zijn er steeds minder. Hè? Vroeger als je dacht, nou, ik maak mijn school af, ik zoek een baan, ik ga werken en ik betaal voor mijn huis en ik spaar voor mijn pensioen, dan kom ik misschien weer een trapje op de maatschappelijke ladder en dan maak ik het beter voor mijn kinderen. En veel van die zekerheden staan onder druk en het is aan de politiek om daar nieuwe antwoorden op te vinden.
Maar dan zou je juist zeggen, dan is er minder reden om optimistisch te zijn.
Nee, juist niet. Want kijk nou toch eens, en dat vind ik, dat doen we veel te weinig de laatste jaren, naar hoe goed het in dit land gaat. Wij moeten soms van buitenlandse onderzoeksbureaus horen hoe goed onze zorg is.
En hoe gelukkig onze kinderen zijn.
Juist. En dat het natuurlijk in dit deel van Europa relatief heel veilig is. Als je toch naar de recente geschiedenis van Europa kijkt. In mijn boek beschrijf ik een paar zaken uit mijn familie. Mijn vader die in Indonesië vocht vlak na de Tweede Wereldoorlog. Mijn bed-overgrootvader die in de slag bij Waterloo vocht toen Europa nog elke keer generaties jonge mannen er gewoon doorheen draaiden, omdat de leiders het niet met elkaar eens waren.
Nee, dat is waar. Dus als je het in het langere perspectief bekijkt, dan hebben we alle reden om tevreden te zijn. Maar
is dat zoveel langer? Ik bedoel, laten we nou toch en dat is het optimistische.
Slappe Waterloo is wel even geleden.
Ja, nee, dit is maar als je nou toch kijkt hoe we de afgelopen 60, 70 jaar ook veel conflicten hebben weten te voorkomen. Er werken nu 28 landen op dit continent samen, waarvan er 14 in mijn leven nog een communistische dictatuur waren.
Oké. Toch kan je ook zeggen, pessimisme is misschien ook wel een goede houding voor een politicus. Een beetje rekening houden met dat het tegenvalt. Vind ik wel fijn dat de dijken hoog genoeg zijn en zo. Ja, meestal zal het niet nodig zijn. Het is heel pessimistisch om te denken dat er hele hoge golven komen. Maar ik vind het wel lekker als ze het doen.
Ja, maar je moet natuurlijk als politicus ook nog een beetje bedenken, is er nog een niche? En er zijn zoveel pessimisten dat ik pak liever dat deel van het electoraal wat nog optimisme uitstraalt. Nee, de rest laat hij alsjeblieft allemaal die houding hebben. Want dan hoop ik dat hij zo langzamerhand wat zwijgende meerderheid van mensen die denkt, jongens, het is allemaal prima, die zware discussies waar nooit iets uit voortkomt, zullen we elkaar eens wat minder op de vierkante centimeter de maat nemen.
Maar ja, u bent 22 jaar in de politiek, hebben we uitgerekend. In die tijd heeft u de wereld in positieve zin zien veranderen. Dat is een vraag.
Ja. Ja, nou, u noemt die periode van 22. Mag ik hem iets oprekken? Ik ging als student, ik was denk ik toen wel al fractieassistent van D66 in Leiden, ging ik naar Warschau voor het huwelijk van een vriend. En dan moest je door Oost-Duitsland. Dan kwam je in Warschau aan en dan was het daar grauw, ongezellig. Er was niks te koop, alles op de bon, illegale handel met dollars. En ik was er 25 jaar later in een parlementaire delegatie. En die stad die bruist, die leeft. Ik zou bijna zeggen, je ruikt daar gewoon de vrijheid.
Dus daar is het beter geworden, maar dat wil niet zeggen dat het hier ook geldt.
Ach, hou toch op met dat. Ik vind u nou ook zo somber. Nee, maar kijk nou toch eens naar de afgelopen jaar. Mijn partij bestaat dit jaar 50 jaar. In die 50 jaar, wat we aan levensverwachting, aan welvaartsstandaard, aan gezondheid, aan het feit dat je jezelf mag zijn, je geaardheid mag tonen.
En toch,
het volgende onderwerp gaat over hoe je je gezin mag samenstellen.
Zeker.
Dat is een progressie, dat is een vooruitgang waarin, in mijn politieke ideeën, het individu zoveel ruimte heeft gekregen. Maar aan de andere kant, we als samenleving wel een verantwoordelijkheid voor elkaar hebben.
Ja.
Ik zie dat als winst.
Ja. Ja, Frank Bosman, jij wilde iets zeggen.
Ik wilde vragen, van u bent een optimistische politicus. Wat is de diepere bodem van uw optimisme? Heeft u een levensovertuiging of een boek waarvan u zegt, daar haal ik heel veel inspiratie uit, of levenswijsheid? Waar komt dit optimisme vandaan?
Nou, ik denk dat het basisgevoel, ik zit nu bij de EO in de uitzending,
spreek vrij uit, meneer Pechtold, spreek vrij uit.
Nou ja, mijn gevoel is dat er hierna niks komt. Dat het nu moet gebeuren. En of je dat nou wel gelooft of niet gelooft, ik denk dat het ook zonde is om in ieder geval in dit leven niet je kansen te pakken en het voor jezelf, maar vooral ook voor anderen, iets gezelliger te maken. Mag ik nou eens heel simpel, ik hoop dat het herkenbaar is, als je mensen een keer op het zebrapad net even wat meer voorrang geeft, je krijgt soms opeens een bijna verbaasde blik.
Ja.
En dat...
Maar dat heeft natuurlijk niets meer met politiek te maken.
Jawel. Ja? Politiek
dat doe ik.
Is
ik ben geen politicus, ik doe het ook. Ik zeg soms expres heel vriendelijk hallo tegen iemand die ik niet ken, en dan krijg je heel vaak een verbaasde blik en een heel vrolijk hallo terug.
Juist. En als we dat nou ook in de debatten die wat zwaarder zijn, noem eens een moeilijk onderwerp, Zwarte Piet, gewoon eens iets meer mekaar de argumenten van de uiterste, die vaak de grote meerderheid daartussen een beetje in verwarring achterlaten, als we iets meer de ruimte geven, zeggen, waarom hecht jij nou zo aan dit, en waarom voel jij je gediscrimineerd door dat? En zullen we daar nou eens als maatschappij, en zullen we daar niet naar elke keer bijvoorbeeld die politiek kijken, om daar een wet voor te gaan maken? Dat is toch pure armoe?
Maar u bent ook heel scherp in het debat als het u uitkomt.
Ja, natuurlijk. Maar
dat is ook niet altijd gezellig.
Nee, maar kijk, scherp in debat is wat anders dan onbeleefd. Of dat je discrimineert of beledigt. Ik probeer daar op het scherpst, en dat mogen mensen ook van mij verwachten, te debatteren. Ik vind het mooiste debat waar, als mensen er naar kijken en ze zien twee politici, dat ze geprikkeld worden om een eigen idee te vormen, wat misschien niet eens een van die twee is, maar waardoor ze zelf aan het denken worden gezet.
Dus samen verder komen. U noemt nu belediging. Morgen is de uitspraak van Wilders. Wat hoopt u?
Het is onder de rechter, en daar ga ik dus geen enkele uitspraak over doen.
Ook niet over wat u hoopt.
Nee, waarom zou dat?
Gewoon omdat ik er benieuwd naar ben.
Nou, omdat ik ben een voorvechter van de staatsinrichting zoals we die hebben. Ja, ik kan met meneer Wilders. Ja, en ik kan met meneer Wilders. Ik ben een van de 149 collega's die met hem in debat kan.
Ja.
En wat er nu gebeurt is dat het Openbaar Ministerie op aandrang van mensen in de samenleving die zeggen...
Het proces is me helder. Maar ik dacht, u heeft misschien een mening, maar dat komt dan morgen wel.
Nou, ja, u probeert het, dat staat u weer vrij.
Dank u wel. Een element uit het boek is nog dat u zegt dat u zich soms ergert aan de media. Bij Pauw had u door laten schemeren een tijdje geleden dat het na de volgende verkiezingen tijd is voor een ander als D66 niet in het kabinet komt. En dat interpreteerden wij journalisten verkeerd. Dat lees ik dan in uw boek.
Niet gelijk op de teentjes getrapt, meneer Van der Brink.
Nee, ik stel alleen een vraag.
Ja, maar u bent nu alweer op de teentjes.
Nee, helemaal niet.
Iets optimistischer.
Oh, doe maar.
Wat ik vaak bedoel is dat het soms korter de bocht moet. En met name als het om een persoon gaat.
Maar hoe zit het dan?
Nou, ik heb gezegd dat ik D66, waar het goed mee gaat, de leden stromen nog steeds toe, in een volgend kabinet wil hebben. En ik geef nu 10 jaar leiding aan die partij. Er zijn eerdere verkiezingen geweest waar het terecht of onterecht niet lukte. En nu is mijn doel dat we niet een kabinet krijgen wat naar links of naar rechts hangt. Want ik denk dat we niet de helft van Nederland moeten uitsluiten. Ja. En u snapt hem al, D66 zit progressief in het midden. Dus ik wil dat D66 nu ook eindelijk weer een keer de verantwoordelijkheid krijgt.
Ja, de vraag was, als dat niet lukt, wat betekent dat voor u?
Ik heb toen gezegd, dan moeten ze voor het leiderschap daarna maar eens naar een ander gaan zoeken. Want dan ga ik niet de verkiezingen daarna weer doen. Ik bedoel, dat lijkt me niet. En los van, dan zijn diezelfde journalisten als u, die gaan dan allemaal kritische vragen stellen. Wat doe je hier nog? En dan heb je verloren. U weet hoe het werkt, meneer Van der Brink. U weet het.
Een ander onderdeel van uw boek nog. Het laatste deel gaat eigenlijk helemaal over meer zeggenschap voor burgers. U wilt dat we meer zeggenschap krijgen. En dat is vanuit de geboortepapieren van D66 ook heel goed te begrijpen. Toen dachten wij dat geen pijl van Jan Dijkgraaf dat deze week aan de horizon verscheen. Dat moet u haast interessant vinden.
Ja, maar ik vond het wel een heel, heel versimpelde manier. Want ja, dat is. Ik laat me kiezen, ik ga er dan zitten en dan moeten de leden dan maar bepalen wat ik doe.
Een levend stemkastje. Dat zijn de Kamerleden van de partij.
Ik geloof dat dinsdag die partij werd gelanceerd of maandag. En toen zag ik de formulieren van de moties en amendementen voor deze week liggen. En toen dacht ik, je zal maar lid van die partij zijn.
Dat hoeft niet, hè? Je hoeft niet mee te doen. Je mag ook zeggen, ik vind het niet belangrijk, ik ga het mij voorbij.
Nou ja, en dan? Wordt er
gestemd door de mensen die er wel bij betrokken zijn.
Ja, ze merken geloof ik op 1000 leden. Nou, stel nou eens dat er 520 het een vindt en 480 het ander.
Ja, dan is de winner takes it all, is het.
Oh, en weet je wat je dan krijgt? Precies wat de echte politiek ook is. Dat die 480 denken, ja, potverdorie, ik voel me niet vertegenwoordigd.
Ja, dus dat lost niks op, zegt u.
Nee, dan gaan ze eigenlijk parlementje in het klein spelen voor zichzelf.
Nee, dat klopt, daar komt het op neer. Maar in uw boek valt mij ook op dat u heel erg aarzelt over uw eigen vernieuwingen. Dan zegt u, is het nu al tijd voor de gekozen burgemeester en de gekozen premier? Is het, worstelt daarmee?
Nou, ik vind dat voor een D66-leider na 50 jaar ook een verplichting. Ik heb aangegeven, kijk, 60 jaar geleden was er een analyse over macht en tegenmacht en regenten. U kent dat verhaal.
Ja.
En daar hoorden bepaalde zaken bij. Maar als ik nu zie waar het grootste gat zit in democratie, vind ik dat bijvoorbeeld in Europa zitten. Ik ben Europeaan, ik voel me dat. Maar ik vind het huidige Brussel, waar en een commissie en regeringsleiders en een parlement het allemaal voor het zeggen hebben, waardoor er niks besloten wordt en we 22 toppen nodig hebben om over de Griekse crisis te praten. Ja. Het zou hetzelfde zijn als we 22 parlementsvergaderingen zouden hebben over de artikel 12 status van Den Haag.
Ja, dat schiet allemaal niet op.
De gemeente Den Haag.
Maar toch, u begint nu over Europa en ik lees in het boekje echt de vragen. Is dit het juiste moment voor de gekozen minister-president, voor het correctief binnen het referendum? Is dit het moment om rechters de bevoegdheid te geven wetten te toetsen aan de grondwet?
Ja.
Beetje aarzelend. Ik denk dat de tijd er rijp voor is, zegt u dan.
Ik zei toch heel duidelijk ja.
Ja, nu wel, maar ik lees voor het uw boekje, sorry.
Oh, nou ja, maar kijk, anders was het een pamflet geworden.
Ja, maar dat soort dingen, het is niet zo dat we er echt over aarzelt. Dat wilt u gewoon allemaal. U wilt een correctief
binnen. Sterker nog, een meerderheid in de Kamer. Uit de grondwet halen van de benoemingswijze van de burgemeester bijvoorbeeld, die noemde u als eerste, die is al een keer door beide kamers heen en die kan na de verkiezingen voor de tweede keer. En hoe dan de gemeentes hem gaan verkiezen, of dat via de raad is of rechtstreeks, dat is iets wat wij dan in Den Haag vrijlaten.
Al die vernieuwingen wilt u nog steeds. Laatste vraag. Optimistisch hebben altijd een positieve droom. Wat is uw ultieme droom?
Nou ja, dat we. Ik zou willen dat we een beetje dat chagrijn achter ons laten. Ik denk echt dat als je nu kijkt, de economie trekt aan, er liggen weer kansen. Maar ondertussen, u snapt, hè, onderwijspartij. Als ik dan de laatste dagen weer rapporten lees over de staat van ons onderwijs, dan is mijn droom dat waar ik van mijn ouders kansen heb gehad en ze nu dan ook eens een bijlesje kreeg, dat voor mensen allemaal bereikbaar wordt, okay, dat je wat van je leven kan maken. Ja, het klinkt misschien abstract, maar bij de EO durf ik het wel te zeggen.
Nou, fijn dat u zich zo thuis voelt bij ons. Hartelijk dank, optimist in de politiek, Alexander Pechtold.
Dank u wel.
Dit was de dag waarop tv-kok en restauranthouder Joop Braakhekken overleed aan de gevolgen van kanker. Braakhekken werd vooral bekend van het populaire televisieprogramma Kookgek uit de jaren 90 en van zijn Amsterdamse restaurant Le Garage.
Ik word geroepen. Ik mag in de hemel koken.
Braakhekken is 75 jaar oud geworden. Dit was de dag waarop de 11-jarige Emily Heugen uit Veldhoven een onderscheiding kreeg van de lokale burgemeester. De oplettende Emily redde een baby van de verdrinkingsdood nadat het even aan de aandacht van zijn vader ontsnapte en pardoes in het zwembad belandde. En dat is best bijzonder, vond Emily zelf ook.
Ineens kwamen de mond en de neus niet boven water. Dus ik dacht, ik ging kijken. Ik tilde het babytje op. Het bleek een babytje zijn, naakt. Een jongetje dat er niet eens een zwembandje of wat dan ook om had. En even later realiseerde me wat. Ik heb iemand gered.
Zeg het maar.
Veel enthousiaste reacties vandaag op het advies van de commissie Wolfsen om de regels rondom het ouderschap aan te passen aan deze tijd. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk worden dat een kind 4 ouders heeft en moet draagmoederschap makkelijker worden. Commentator is vandaag cultuurtheoloog Frank Bosman. U hoorde hem net al even. Je wilt het hier graag over hebben.
Ja, inderdaad. Ik heb me er nogal over verbaasd, over dat rapport. En het is een rapport, hè, die constateert dat er in onze samenleving veel nieuwe samengestelde gezinnen zijn. Ja. Fusiegezinnen, eenoudergezinnen, regenbooggezinnen, meer generatiegezinnen. Hè, de tijd dat man en vrouw samen hun leven lang bij elkaar bleven, 1 of 2 kinderen kregen.
Of drie
zelfs, misschien zelfs 4 mensen op sommige protestanten kregen wellicht.
5 in sommige katholieke kringen. Ja,
dat is natuurlijk ver achter ons en de maatschappelijke realiteit is veranderd. En er is een commissie gekomen, staatscommissie Herijking Ouderschap, die probeert dat op allerlei manieren te reguleren. Nou denk ik dat het op zich een goed idee is om zaken te reguleren. Want anders, wie gaat het anders regelen? Maar tegelijkertijd verbaasde mij het rapport, omdat het zo op een bepaalde manier zo normerend functioneert.
Wat is je stelling?
Mijn stelling is dat de overheid in de toekomst polygamie gaat goedkeuren.
Polygamie gaat goedkeuren?
En waarschijnlijk ook nog wel een huwelijk tussen broer en zus, denk ik, ook nog wel gaat gebeuren.
Dit is wel een hele grote sprong. Waarom is dit je stelling?
Nou ja, omdat ik dus zie gebeuren is dat de wetgever, als het gaat over ouderschap en partnerregistratie en dergelijke, eigenlijk volgt wat in de maatschappij gebeurt. Dus de wetgever is hier volgend. Als wij in de maatschappij met z'n allen of een groot gedeelte daarvan iets normaal zijn gaan vinden, komt de wetgever erachteraan en die zegt, dit gaan we regelen met elkaar.
Dat zou je zeggen, dat is logisch, want ja, mensen hebben recht op bescherming.
Zeker, op een bepaalde manier werkt de wet zo. Maar tegelijkertijd is de wet ook altijd bedoeld als een soort buffer voor al te snelle veranderingen. En is de wetgeving ook bedoeld om een bepaalde norm aan de samenleving voor te houden, op te leggen ook over een bepaalde manier.
Is het zo bij een neutrale staat? Ja, legt die een norm op?
Nou, ik denk het wel. Een heel simpele norm waar we het allemaal mee eens zijn, door de overheid wordt opgelegd, geen seks met minderjarigen.
Hmm.
Dat is een hele duidelijke norm. Die is terecht dat die er is. Die wordt streng nageleefd. Daar zijn we al met z'n allen voor. Dus de wetgever wil wel dergelijk normeren. Er zijn 4 dingen in je leven waar je zenuwachtig voor wordt als het fout gaat. Je partner, je kinderen, je huis en je baan.
Hmm.
En met je baan en je huis en de kinderen zijn we eigenlijk wel gewend dat de overheid heel scherp ingrijpt.
De kinderen? Ja, je krijgt kinderbijslag.
Of kinderbijslag, maar ook natuurlijk de kinderbescherming. En denk maar aan de hele onderwijs waar de regering natuurlijk bovenop zit. Denk maar aan de hele discussie rond thuisonderwijs. Wordt streng gereguleerd, dat vinden we eigenlijk allemaal uitstekend. En als het gaat over relaties, dan gebeuren er 2 dingen. Tegelijkertijd vragen wij met z'n allen eigenlijk steeds meer vrijheid. Alles moet toch kunnen, zeg maar een beetje gechargeerd. De overheid moet dus ook maar alles regelen. Maar tegelijkertijd zie je dat ook zo'n commissie, die eigenlijk alle ruimte moet geven, toch ook weer bepaalde piketpaaltjes in de grond slaat en zegt, dit vinden we wel goed en dit vinden we niet goed.
Want polygamie wordt niet door de commissie goedgekeurd voor de helderheid.
Nee, en broer en zus ook niet. Ik zei dat even om de luisteraars met scherpe oren te laten zitten.
Ja.
Dat doet het niet. Maar ze zeggen wel eens glijdende schaal, dat is een drogreden. Ik ben er nog steeds niet helemaal van overtuigd.
Maar wat zou de norm dan moeten zijn in zo'n geval als van zo'n commissie?
Ik vind twee dingen. Ik vind dat je twee dingen moet doen. Je moet durven zeggen als samenleving, dit is de norm. En ik zou gewoon als christen willen zeggen, mannetje, vrouwtje, kinderen. Maar tegelijkertijd weten we dat...
Je meteen heel veel mensen uit, hè?
Nou, wacht even. Maar tegelijkertijd weet ik dat er een hele hoop mensen daar anders over nadenken.
En ook in een andere relatie voor hun leven.
En in de praktijk gewoon heel anders leven. Ik vind dat de overheid voor die gevallen natuurlijk goede wetgeving moet geven. Maar het is een verschil of je zegt, we laten de norm helemaal los en iedereen in alle situaties allemaal helemaal gelijk.
Ja, je zegt dat, zeg ik als christen, maar de overheid is natuurlijk neutraal.
Nou, ik vraag me af of ik bestrijd dat een overheid neutraal is. Als onze regering zegt, wij willen neutraal onderwijs, wordt er natuurlijk helemaal geen neutraal onderwijs gegeven. Neutraal onderwijs bestaat niet. Er wordt bijvoorbeeld terecht geleerd dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Ben ik hartstikke voor. Maar je kan moeilijk zeggen dat het een neutraal in alle gevallen door iedereen begrepen.
Want dat is wel degelijk een opvatting, zeg je.
Een hele belangrijke, een hele goede eentje die ik onderschrijf. Maar het is een opvatting. Dus de overheid kan niet neutraal zijn.
Dus jij zegt, en de overheid moet normeren. En als ze dat niet doet, dan krijg je in de toekomst polygamie. Ja. En daar ben je een beetje bang voor.
En ik denk dat we met onze Mormoonse broeders en zusters in Amerika gezien hebben dat dat geen goed idee is.
Oké, dankjewel. Dit was de dag waarop Australische imams een alternatief lanceerden voor deze serie.
Ik ben Peppa Big. Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Big. En dit is papa Big. Peppa Big.
Ja, al die varkens zijn ongeschikt voor islamitische kinderen uiteraard. Daarom starten de imams een inzamelingsactie voor een moslimvriendelijk alternatief, Baraka Hills. En die serie moet gaan over een ideaal moslimgezin in een overwegend islamitische gemeenschap met een imam als rolmodel. Dit was de dag waarop de term diervriendelijk vlees werd verkozen tot term die uit ons vocabulair moet worden geschrapt. Althans, als het aan de duizenden deelnemers van de Weg met dat woordverkiezing ligt. Waarschijnlijk tot grote opluchting van de dierenbescherming, hoewel dit radiospotje nu in de prullenbak kan.
Mogen we even uw aandacht? Wat sommigen ook beweren, diervriendelijk vlees bestaat niet.
Zorgverzekeraars zijn niet blij met de oproep van opticiens om nog gauw even een bril of gehoorapparaat te kopen van het geld van de verzekering. Bij hoge uitzondering laten we de commercial waar het over gaat horen.
Bent u aanvullend verzekerd en heeft u uw brillenvergoeding nog niet gebruikt? Ga dan voor 31 december naar Specsavers. Want bij ons krijgt u extra voordeel bovenop uw zorgvergoeding. Zo kunt u altijd de deur uitlopen met twee brillen zonder bijbetaling. Benieuwd welke twee brillen u krijgt? Bekijk dan snel uw persoonlijke aanbieding op specsavers.nl/brillenvergoeding.
Ja, bij ons de gast Remco Berkel, directeur van Specsavers Nederland. Goedenavond, hartelijk welkom.
Goedenavond.
Zorgverzekeraars zijn boos op u, beraden zich op juridische stappen. Kwam dat onverwacht?
Nou, het is het seizoen. We zien dit ieder jaar terugkomen. En misschien bij het eerste onderwerp te blijven. Ik ben optimistisch dat we er ook weer uit gaan komen.
Maar het is een jaarlijkse gebeurtenis dat u hiermee adverteert en dat de zorgverzekeraars dan zeggen, jongens, doe eens niet.
Nee, maar ik ben blij om het. Er is veel discussie de afgelopen weken. Er is ook veel verwarring, merk je, om dat een keer nu goed proberen te kunnen uitleggen.
Ja, voor de helderheid, we hebben ook zorgverzekeraars uitgenodigd, maar dat wilde u niet, omdat u zo met ze aan tafel zit, hè?
Dat klopt, ja. En dat lijkt me netter om dat onderling eerst af te stellen.
Ja, en hebben ze u al gevraagd om te stoppen met die sportjes?
Nee, nog niet.
Dat
nog
niet. Nee. Waarom vindt u het een goede zaak?
Nou, omdat wij, we hebben de klant centraal staan. En wat wij proberen te doen, en wij luisteren wel degelijk ook naar wat de zorgverzekeraars zeggen, dus we hebben onze boodschap ook aangepast. Wijzen de klant erop dat het verstandig voor hun is om nog dit jaar van de vergoeding gebruik te maken, omdat ze anders weer een jaar lang moeten wachten.
Want je hebt een verzekering, een aanvullende verzekering, en volgens die aanvullende verzekering heb je recht op een bril, of geld voor een bril? Zegt dat zo goed?
Ja, er zijn een aantal. Hè. Wat heel belangrijk is, er is een basisverzekering. Daar vallen de hoorzorg in, de hoortoestellen.
Ja.
En er zijn aanvullende verzekeringen waar brillen onder kunnen vallen.
En heb je dan recht op één bril per jaar of een bedrag per jaar?
Nee, dat is maar wat we daar zien is dat de meeste zorgverzekers hanteren een termijn van 3 jaar.
Eens in de 3 jaar heb je recht op
een bedrag.
Ja. En als je dan je eigen risico al hebt gebruikt, dan kan je nu min of meer gratis die bril ophalen.
Nou, en dat is goed dat je dat zegt, dat u dat zegt. Want daar is een gedeelte waar de verwarring ontstaat. Want dat eigen risico valt in de basisverzekering. Dus de financiering van de aanvullende verzekering is eigenlijk volledig privaat. Er zit geen overheidsgeld in. Dat is eigenlijk de commerciële activiteit die de zorgverzekeraars hebben.
Dat is die aanvullende verzekering.
Juist.
Maar als wij allemaal die extra bril gaan halen, gaat die premie wel omhoog volgend jaar?
Dat klopt.
Je maakt dan toch gebruik van een soort van gemeenschapsgeld?
Ja, dat zou kunnen gebeuren. Maar het is natuurlijk een keuze van de zorgverzekeraars welk pakket ze aanbieden. Het is een keuze van ze ook wat de prijsstelling is. En dan is het volgens een keuze van de klant van wil ik daarvoor betalen.
Ja, maar u doet alsof het een abonnement is, terwijl het een verzekering is.
Nou, ik denk dat het, als je kijkt waar het vaak in zit, of het is een aparte brilverzekering, je ziet het ook vaak in combinatie met fysiotherapie. En ik maak ook wel het vergelijk met een tandartsverzekering. Het zijn eigenlijk brillen, tandartsverzekering en ook fysiotherapie, iets wat je aanschaft, waar je eigenlijk zeker bent dat je er gebruik van gaat maken.
Ja, ik niet altijd. Als dat nodig is, ga ik niet naar de tandarts. Maar ik ga niet naar de tandarts omdat mijn budget nog niet op is.
Nee, en dat klopt. En dat zien we natuurlijk ook. Wat we zien.
Terwijl
natuurlijk
wil je dat bij die bril natuurlijk wel een beetje doet. Een bril is een beetje een modeartikel. Frank heeft ook een heel modisch brilletje. En als je dan aan het eind van het jaar hoort, hé, je kan nog een nieuwe aan. Dan ga je er toch snel. Bij een hoorapparaat ligt het anders, want die heb je nodig of niet.
Ja.
En die zijn niet modisch, denk ik.
Maar het is natuurlijk ook zo dat klanten hebben er maar eens in de 2 of 3 jaar recht op.
Ja.
We roepen klanten ook op vanuit een medisch perspectief om minimaal 1 keer per jaar de ogen te laten testen. En op het moment dat een klant geen afwijkende sterkte heeft, hebben we ook geen oplossing voor die klant. En maakt hij ook geen gebruik van de zorg.
Nee, maar stel dat Frank nu wel vorig jaar niet heeft gebruikt en die hoort nu een spotje en die gaat dan. Is die een goed idee, Frank?
Nee, want ik schaf alleen maar een bril aan als ik er een nodig heb. En ik heb geen aanvullende verzekering, want ik vind het allemaal dieven, dus ik doe het niet.
Oké, en het wordt dan nu bevestigd?
Nou ja, kijk, het is een beetje, ik vind het ook wel een beetje, het is de perversie van een zorgsector die je aan de markt overlaat. Op het moment dat je de markt overlaat aan commerciële partijen, ga je consumenten ook stimuleren om zich als consument te gedragen. Te zeggen, nou, ik krijg abonnement, ik heb hier toch min of meer recht op. Dus dit is, eigenlijk zien we nu de problemen pas echt die met het commerciële zorgstelsel tot ons gekomen zijn.
Ja, meneer Berkel?
Ik denk dat het met de problemen wel meevalt. De zorgverzekeraars kiezen nog steeds voor dit proactief aan te bieden. Jaar in, jaar uit weer. Ook dit jaar weer. Dus dit is ook een belangrijk verkoopargument voor hun om nieuwe klanten te trekken.
U zegt, ze doen het zelf ook, dan mogen wij het ook.
Nou, in zoverre, het is iets wat zij in de markt zetten voor hun klanten. Het is in de markt en dan proberen we daar die klanten daarop te wijzen, inderdaad. Ja,
maar het is natuurlijk wel zo dat het uiteindelijk, als de mensen dat mag, het is allemaal legaal wat u doet. Ik geloof dat er niemand die zegt het is officieel verboden.
Klopt.
Ja. Maar het voelt toch niet lekker. Want het is geld van ons allemaal en u gaat toch proberen een nieuwe bril kopen. Op kosten van de gemeenschap.
Het is niet vaker natuurlijk. Hè. Die termijn van 2 of 3 jaar, wat vaak nu 3 jaar is, die blijft zo. Die kunnen we ook niet verkorten. De vraagstelling in het begin was ook, is het gratis? En dat is het niet. En dat is ook wat wij hebben aangepakt.
Het kost niks.
Nou, wij roepen zonder bijbetalen. Dus het kan, het kan. Dus wat er gebeurt, er zit wel degelijk waarde in. Er zit natuurlijk de waarde in de opticien. De gediplomeerde opticien steekt daar tijd in. Dat is heel waardevol. Dat is een medicus.
Ja.
En wij geven ook nog eens korting. Want wat de zorgverzekeraar verstrekt is bijna nooit toereikend. Dus wij doen daar ook nog een
bijdrage. Ja, u wil graag brillen verkopen.
Dat klopt.
Ja, en op die manier kunt u het relatief makkelijk in financieren. Ja.
Nou, in zoverre, wij verdienen daar minder op dan.
Nee, dat snap ik, maar het is toch allemaal meegenomen. En de zorg wordt er toch duurder van, dat kunt u toch niet ontkennen?
De basisverzekering.
Anders zou je ook die spotjes niet maken. U verkoopt hier extra binnen door, neem ik aan.
Dat klopt, ja. Dat klopt.
Ja.
Dat we zien de
dus dan maken we toch met z'n allen meer kosten dan we anders zouden maken? Dat moet ongemakkelijk voelen ergens.
Nee, kijk, dit is al een systeem wat jarenlang bestaat. Klanten gaan er niet hebben. Als je een stapje afstand neemt, dan zie je dat de markt redelijk stabiel is. Dus over een lange tijd groeit de markt ook niet, alleen door de vergrijzing. Dus het is niet dat wij, als je naar een afstand kijkt, wij zetten niet aan tot extra groei. De markt wordt niet groter daardoor.
Nee, alleen levert u nu even nog wat extra's op dan.
Maar is het dan, mag ik even vragen, ja, is mag. Het dan eerder dat zeg maar het totaal aantal mensen die van die brillen gebruik maakt stijgt niet, zegt u, maar dan wilt u met die spotjes dus kennelijk de concurrenten afsnoepen. Dus het is meerdere een soort van, we hebben 100 brillendragers en we gaan kijken wie die 100 mogen bedienen en wij willen de meeste daarvan vangen.
Nou, ik zie het als een, kijk, wat je sowieso ziet, dat klanten vaak wachten tot het eind van het jaar. Dus wij willen ze ook reminden om niet iedereen de laatste week van december in de winkel te hebben, want dan is het ook te druk. Dat het de drukte een beetje te spreiden, dat is eigenlijk wat we proberen te doen.
Ah ja, dat vind ik wel een hele vrome verklaring. We willen de drukte een beetje spreiden.
Dat klopt, als iedereen in de laatste week, want dan denk ik, ik moet toch geloof ik wel. Snel een bril halen.
Is het risico niet dat er straks wordt gezegd, jongens, we stoppen met die brillenverzekering. Die kan je gewoon, die zijn niet zo duur meer, die ga je gewoon lekker zelf verkopen.
Dat zou kunnen, maar mijn verwachting is niet dat de zorgverzekeraars dat aandurven, omdat dat toch nog een van de belangrijkste verkoopargumenten juist voor is voor die zorgverzekering.
Om zo'n aanvullende verzekering juist, te verkopen.
Exact.
Ja,
exact.
Ja. Ik weet niet, meestal ben ik het niet met je eens, Frank, maar misschien is dit toch wel te commercieel allemaal. En drukt dit de kosten niet?
Ik heb heel veel sympathie voor u, maar ik krijg het nog steeds een klein beetje een raar onderbuikgevoeltje wat zegt zo'n, alles wat met het verzekeren van zorg te maken heeft, we stoppen er met z'n allen geld in, we hopen er eigenlijk nooit gebruik van te maken, en alleen als het echt niet anders kan, mag iemand uit die pot eten. En op het moment dat je gaat,
we doen het niet met z'n allen hier, bij de aanvullende verzekering.
Ja, ik begrijp uw rationele overweging wel, maar ik blijf toch een beetje met een naar gevoeletje in zitten.
Dat mag.
Heeft u daar niks, geen oplossing voor? Misschien het boek van Pechtold nog een keer.
Ja, optimistisch.
Na een gevoeletje.
Nou, kunnen we meenemen.
Ja, nemen we mee. Goed, nou ja, u gaat in gesprek met ze. Wanneer is dat?
Absoluut, deze maand nog.
Deze maand nog, en daar komt waarschijnlijk niks uit. En zitten we hier volgend jaar weer, als wij u weer uitnodigen. En u weer wilt komen.
Graag, uiteraard.
Ja, u doet het gewoon weer dan, ja?
Uiteraard, ik leg het graag uit.
Dank voor nu.
Graag gedaan.
Remco Berkel. En ik zeg ook hartelijk dank tegen Alexander Pechtold en Frank Bosman. Zometeen wordt er gevoetbald. Renze Klamer en Robert Meder gaan door met een extra lange uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. Heel veel Europa League voetbal. Te beginnen met Feyenoord Fenerbahçe. Hoeveel wordt dat, Frank?
Ik heb geen flauw idee.
Feyenoord moet met 2 punten verschil winnen. Oh. Zullen we gewoon 2-0 zeggen?
Als jij dat graag wil, gunnetje.
Ja, dat zou ik wel mooi vinden. Zeker. En AZ Zenit. AZ moet volgens mij ook winnen. 1-0 doen?
Dat vind ik goed.
Ah, maar Zenit is wel goed. Ik zeg 1-1.
Nee, maar wel een beetje chauvinist blijft.
Ja, nee, dat is wat ik hoop en wat ik denk. Het zijn verschillende dingen. Dank voor het luisteren. Dag.
NPO Radio 1.